Hey en welkom bij Zonder Zever, de podcast waarbij ik, Hanne en mijn co-host Amber op zoek gaan naar hoe we onze gezondheid en well-being in eigen handen kunnen nemen. Dat doen we niet alleen, de beste experten staan ons en jullie met raad en daad bij. Als je graag wil ontdekken hoe je met levensstijl je gezondheid optimaliseert, dan zit je hier goed. Blij dat je er bent voor alweer een aflevering van Zonder Zever.
Voedingsetiketten lezen. Het is een ware kunst. Om je weg te banen in de terminologie is het al een serieuze opgave. Vaak kom je in de supermarkt, pak je iets vast en denk je, het gaat wel goed zijn, maar de realiteit is nu eenmaal dat er wel wat producten worden toegevoegd aan voeding en niet alles is altijd even gezond.
En voordat de moed je in de schoenen zakt, geen paniek. Vandaag staat er een spoedcursus op het menu die voor iedereen werkt. Maar er is ook nog een tussenstap dat je kunt nemen en dat is shoppen bij BioPlanet.
Niet dat je bij BioPlanet geen etiketten hebt of dat je daar niet kritisch op mocht zijn. Maar het voordeel van BioPlanet is dat ze toch al een serieuze selectie maken voor je in het assortiment dat ze aanbieden. En dat kan je al een startpunt geven.
Ja, want BioPlanet profileert zich niet als zomaar een supermarkt. Ze streven ernaar om bij te dragen aan ieders gezondheid en zijn kritisch over wat ze aanbieden. Ze werken volgens een engagement die regels en maatstaven bevat die je gewoon kunt raadplegen op hun website in alle transparantie.
Het komt erop neer dat ze zoveel mogelijk streven naar die pure producten, hè, die geen smaak- en kleurstoffen bevatten. Je zult ze niet wel horen hoe belangrijk dat is. En streven naar die maximumwaarden, hè, voor suiker, vet en additieven.
Top als je het ons vraagt, want BioPlanet neemt al een stuk keuzestress weg door die strenge selectie van hun gamma. Dus je kunt echt met een gerust gemoed shoppen bij BioPlanet. We zouden zeggen, ga een keer naar een BioPlanet in uw buurt of op bioplanet.be voor meer info. En dan duiken we nu samen in de wereld van de voedingsetiketten. Vandaag gaan we het dus hebben over etiketten lezen. Wat vermijd je best, wat willen al die codes zeggen en wat is er eigenlijk keigoed voor u? Sandra Guns is de persoon die hierover zal babbelen met ons. Sandra is levensstijlexperte en focust zich heel hard op vertering, ontsteking en hormonen. Je kent haar misschien van op Instagram als Coach Sassy. Dag Sandra, welkom.
Hallo.
Hallo, dames. Welkom.
Dank u.
Zot blij dat je hier bent.
Ja.
Het is wederzijds. Dat is een hele fijne trip naar hier ook. Ja, als je een keer naar Gent komt, is het interessant.
Gent is top, hè.
Ja, Gent is top van België.
Sandra, wat is de grootste zever dat je al gehoord hebt rond voedingsetiketten?
Ik denk dat er zijn er vele grote. Maar de grootste zal toch zijn voedingsproducten met uitgebreide etiketten, dat het niet uitmaakt wat er op de etiketten staat, omdat het allemaal gezond is. Dat het allemaal gereguleerd is, dat het allemaal oké is.
Vind ik een goeie. By the way, ik weet niet of je dat doorhebt, Amber, maar het is hier echt Battle of the R.
Ja.
Mijn Gentse R en Sandra haar Leuvense R.
Ja, ik kom hier zo...
Ik kom daar zo af en toe tussen. Misschien moeten we een poll organiseren.
Ik zal ik gewoon zwijgen.
Nu ben ik me daar super bewust van aan het worden, dus ik ga dat echt niet meer doen.
Nee. Oké, maar ik vind dat wel al een goeie, want inderdaad, er is vaak zo een idee van... Ja, maar het is wel allemaal gereguleerd, dus het zal allemaal wel oké zijn. Maar het is ook vaak de optelsom, hè?
De optelsom en ook... het reguleren zelf, er wordt, als je kijkt naar de goed, als je nu specifiek bijvoorbeeld over E-nummers zou hebben, dat wordt uiteraard wordt dat gelukkig nagekeken en gereguleerd, maar de manier waarop dat gebeurt en de nuances erin worden een beetje gemist. En de industrie of de overheid die dat dan reguleert, moet nakijken, bij wijze van spreken, ik ga het nu heel kort door de bocht zeggen, dat je niet doodvalt als je het eet of binnenpakt. Mm. Wat dat... heel tof is dat ze dat doen, uiteraard. Dat is noodzakelijk. Maar er zijn een aantal dingen die natuurlijk door de maat van het net glippen. De lange termijn werkingen. Lange termijn, dus het lange termijn gebruik van de E-nummers wordt niet nagekeken. Ook de bijwerkingen. Hè. Dus er is nog wel een nuance tussen wel of niet dodelijk ziek zijn en alle klachten tussenin, zoals darmklachten of migraines of whatever. En verder wordt er ook niet onderzocht naar het cocktail-effect van de verschillende additieven, bijvoorbeeld. Dus dat zijn verschillende niveaus die... ja, die potentieel wel reden tot bezorgdheid hebben.
Oké, dat is best wel interessant al. Maar we gaan het daar misschien verder straks nog meer over hebben. Mm-hmm. Misschien gewoon eerste vraag binnenkopper. Waarom zouden we voedingsetiketten moeten lezen?
Omdat je... Het is tweeledig. Omdat je, hoop ik, voor jezelf... een intentie hebt wanneer je voeding koopt. Ik denk dat je een bepaalde intentie hebt van dingen die je niet alleen lekker vindt, maar die ook misschien bijdragen aan je gezondheid. En als je die intentie hebt, dan denk ik dat het wel logisch is dat je volledig weet wat je binnenpakt. Dat je eigenlijk een soort van informed consent hebt over uw voeding en uw drank elke dag. En een tweede luik, waarom dat ik definitely vind dat er naar gekeken moet worden, is als je leefstijlklachten hebt. En met leefstijlklachten bedoel ik, en zelfs eigenlijk trek het maar breder naar chronische ziekte. Als je klachten hebt, wat doe je het meeste elke dag? Dat is eten en stressen. En als het over eten gaat, je moet eten. Maar welke keuzes maak je? Zou het dan zomaar eens niet kunnen dat er linken zijn tussen wat je elke dag binnenneemt en hoe dat je voelt of dat er een bepaalde klacht aan gelinkt is? Dus daarom vind ik sowieso dat je... Je moet niet gelijk een freak etiketten zitten lezen en boos door de gang lopen zoals ik. Want meestal eindigt dat wel zo. Maar je moet op zijn minst wel begrijpen dat er dingen in producten worden toegevoegd die misschien bij u zorgen voor klachten.
Ik vind die bij u wel interessant, want ik heb je hebt daar ook een hele masterclass over van 5 uur.
Dat bij de weer volledig beluisterd heb.
Ja. Dat heb ik nog niet gehouden, hè. En ik vind die nuance van bij u wel interessant, want dat wil niet zeggen omdat één iemand reageert op iets, dat een ander daar ook op reageert.
Tuurlijk.
Oké, er zijn wel een aantal dingen dat we misschien allemaal best vermijden, maar het is ook wel altijd heel persoonlijk.
Tuurlijk. En ik heb heel veel cliënten de afgelopen jaren gehad. Logisch ook, want ik kwam uit datzelfde traject. Met darmklachten. Ja, mensen met darmklachten. Zelfs gezonde zaken. Zelfs gezonde zaken, gezonde voeding zonder etiketten kunnen zelfs voor klachten zorgen bij mensen die daar bepaalde specifieke darmklachten hebben. Dus uiteraard.
Ja, tuurlijk, ja. Allergieën bijvoorbeeld.
Allergieën, maar ook gewoon... ik had het vorige keer nog op mijn stories verteld van... bijvoorbeeld nu de opkomst van gefermenteerde voeding, absoluut de top. Maar als je in een bepaalde darmsituatie zit, om het zo te zeggen, is dat niet altijd het beste idee om dat al te nemen. Omdat je darm kan dat even niet aan. Dan moet je eerst andere dingen doen. En ik snap wel dat dat verwarrend kan zijn. Dat het dan een jungle is waar je zoiets heeft van, oef, wat moet ik daar nu? Van welk hout moet ik nu pijlen maken? Maar etiketten lezen vind ik op zijn minst noodzakelijk, zonder daarvoor een master gestudeerd te hebben in voedingsetiketten begrijpen. Maar de basics gewoon al doorhebben en bewuste keuzes maken. En een keer dingen proberen. Eigenlijk is dat wat je gaat doen. Probeer een keer. Probeer een keer iets anders of probeer een keer dingen te schrappen of probeer dingen toe te voegen en voelt wat dat doet met je.
Mm-hmm. En wat zijn voor u dan de basics als het gaat over voedingsetiketten?
De basics, eerst en vooral als je een ingrediëntenlijst hebt waar je van denkt, oké, de eerste 10 ingrediënten verstaan ik al niet. Ik weet al niet wat dat is. Dat is al een indicator dat het misschien niet zo top is voor bepaalde klachten die dat je hebt voor je darmen of voor duizigheid.
Maar als iets al 10 ingrediënten heeft, is het waarschijnlijk wel ultra bewerkt.
Ja, tenzij, dus ik ga het weer daar in de nuances steken. Het is te zeggen, stel je voor dat zo een mega lekker gekruid ding is met 8 verse kruiden erin. Ik zal er maar 8 gedroogde kruiden in. Uiteraard, als het kaneel en kurkuma en al die zaken, als dat het rijtje is, uiteraard is dat dan wel oké. Maar de vuistregel van... Als je het echt een perkamentrolletje moet opendoen om je ingrediënten te lezen, dan is het eigenlijk echt... Dan moet al een soort van indicator zijn dat je je kritisch mocht opstellen. En je afvragen, vooral dat, is er een beter alternatief? Is er een zuiverder alternatief? Een ander ding waar je echt op kunt letten is, wat zijn de eerste pakweg 3 ingrediënten? Wat is het eerste ingrediënt? Want je ingrediënten op een ingrediëntenlijst gaan je ingrediënten volgens... aandeel gaan die eigenlijk volgens dalend aandeel. Hè. Dus je eerste ingrediënt op je ingrediëntenlijst is je grootste aandeel. Als daar al, en ik wil suiker niet demoniseren, helemaal niet, maar als jij tomatensaus wilt eten en je eerste ingrediënt is suiker, dan weet je dat er dus eigenlijk van alle ingrediënten in verhouding het meeste suiker in zit. Mm-hmm. Dus ja, is dat dan nodig? Is dat je intentie? Mm-hmm. Of wou jij gewoon tomatensaus eten?
Ja, ja. Ik zat net met tomatensaus zelf ook in mijn hoofd, omdat ik zo de nuance vraag naar de nuance van, oké, je hebt waarschijnlijk wel een verschil tussen een tomatensaus met basilicum bijvoorbeeld, ik hoop dat altijd, of een voorgemaakte lasagne. Allee, je hebt daar toch ook wel...
Je hebt
toch ook wel
eigenlijk,
de eerste nuance.
Ja, bewerkte voeding, je hebt de ultrabewerkte voeding, je hebt bewerkte voeding per definitie... Een product in de supermarkt, tenzij dat je een verse paprika koopt uiteraard, maar per definitie wordt er bewerkt. En de reden waarom dat ze zijn beginnen bewerken, is vooral de insteek van het moet langer bewaard kunnen blijven enzovoort. Dat is de oorspronkelijke insteek. Maar dan weet je dat ze al bewerkt zijn. Dus per definitie in een fabriek zal het al bewerkt worden. En dan heb je nog een spectrum erin van... Wat steken ze er allemaal mee uit? In welke mate zijn de ingrediënten erin effectief nog zoals ze eigenlijk oorspronkelijk voorkomen? Uiteraard, een bewerking is ook koken, pureren, stoven, braden, drogen. Dat is ook een bewerking. Maar daar heb je inderdaad, zoals je zegt, het verschil tussen bewerkte voeding en ultrabewerkte voeding. De ultrabewerkte voeding krijgt nu wel meer en meer slagkracht, zal ik maar zeggen, in de media. Te gevolgen van de adviezen vanuit de WHO, vanuit de media, vanuit de onderzoekswereld. Dus ja, daar zit wel een verschil tussen. Eigenlijk per definitie is alles wat verpakt is, is op de een of andere manier bewerkt geweest. Per definitie, een graan kun je ook zo niet eten. Hè? Dus je moet het wel bewerken naar een brood. Ja. De vraag is, wat zit er allemaal in je brood? En dat makes sense.
Ja, absoluut. Ja, want dat is wel waar dat je daarnet ook mee begonnen bent. Het is soms gewoon niet logisch wat er toegevoegd wordt aan bepaalde voeding.
Weet je dat soms, ik even tussendoor, maar het is wel relevant, hè, dat soms aan bruin brood, dat we gewoon kleurstof aan toegevoegd.
Ja, dat is gerstemoutextract, hè, om dat bruiner te maken. Bruin brood is geen volkoren brood.
Dus je koopt zogezegd bruin brood.
Dat is gekleurd in de massa.
En mensen denken, bruin brood is zo. Dat is letterlijk.
Schrek, de wondere wereld van marketing en van de mannen en de vrouwen in de labojassen. Ja.
Wel, dus en dat vind ik soms wel heel frappant. Of het feit ook dat er, dat er meer dan 100 namen zijn voor suiker. Is
195
wel,
heb ik er tot nu toe geteld.
Dat is wel heel gek. En dat zit vaak dan ook in zaken die geen suiker nodig hebben. Zoals brood bijvoorbeeld.
En waarom moeten er 195 varianten zijn?
Dat is wel een
Daar heb jij een uitleg voor. Ja. Want ik heb hem al gehoord.
Je moet goed begrijpen dat wat je koopt in de supermarkt, dat is niet evil, maar dat is de voedingsindustrie is niet de gezondheidsindustrie. De voedingsindustrie heeft niet de verantwoordelijkheid om uw gezondheid te waarborgen of te verstevigen of whatever, welk woord dat ik er ook aan zou koppelen. De voedingsindustrie is een bedrijf. Dat is een industrie, dat gaat over omzet, dat gaat over continuïteit, dat gaat over marges, nog veel meer dan omzet. En ja, uiteindelijk gaat het over hetgeen wat dat hun gezond houdt als bedrijf, maar niet over wat dat u als mens gezond houdt. Dat is uw eigen verantwoordelijkheid.
Oh, dat vind ik wel straffe woorden. I agree.
Ja.
Maar het is wel moeilijk. Moeilijk
het is niet
te navigeren.
De verwachting, denk ik.
Het is niet, I agree.
Dat is natuurlijk de marketing die erbij komt. Want dat is het jammer dat je...
Ze doen het soms wel zo blijken van, we zitten met jou in.
Je legt vertrouwen
nu met zoveel procent minder suiker en dat soort dingen.
Ik las ook onlangs een verpakking van iets en daar stond gewoon op high in protein. En ik draai dan. Ik zei, oei. Dat is maar 10 gram. Ja.
Waarschijnlijk in vergelijking met andere... Maar ja, dat zijn allemaal zo van die Turkskus.
Ja, en ook, dat is ook meer subliminale zaken, hè, met de fotootjes die erop komen en zo organic. En dan denk ik, organic is vooral heel vaak een reden om het heel duur te maken. Dus let nog altijd op, het is niet omdat er 3 ingrediënten organic zijn op je etiketten, dat daarvoor je product gezond is.
En dat is wel een belangrijke... En daarom moet je eigenlijk weten, of daarom moet je toch een beetje voedingsetiketten kunnen navigeren.
Als je inzit met je gezondheid en je hebt bijvoorbeeld, en zeker in het geval dat je bepaalde klachten hebt, dat je denkt, zo van die klachten waar je eigenlijk, je kunt er wel de vinger op leggen, maar vaag, zo een cumul van klachten. En je steekt dat misschien redelijk onder stress of onder vermoeidheid enzovoort, maar die blijven toch persistent aanwezig. Dan zou ik toch op zijn minst u willen aanmoedigen om dat toch gewoon eens te bekijken. Want wie weet welke winst dat gemaakt. Ik heb het zelf gedaan. Ik heb een lekkende darm bijnieruitputting gehad en ik heb het daarmee echt opgelost. Door gewoon de grootste stap is, wat eet je elke dag? En ik spreek echt niet over een dieet. Ik spreek over, weet wat je elke dag zoveel keer per dag eet en drinkt.
Ja, want het gaat niet over dit nu niet en dit niet en dit niet, maar eerder gewoon dat bewustzijn. Hè? Bewustzijn van, wat steek ik inderdaad allemaal in mijn mond eerder?
Ja, en hoe, wat ik daar juist ook zei, dat vertrouwen leggen in externe partijen, waarvan je denkt, zij doen het al wel voor mij. En je denkt dat niet bewust uiteraard, maar dat is gewoon, het is druk in het leven. Het is druk, je hebt geen tijd, je wilt gewoon eten, je wilt ook eten voorzien voor je gezin. Dus je zit ergens in waar dat je niet... We hebben niet meer de ruimte en de tijd om heel de tijd met verse voeding bezig te zijn. Laat staan, mijn etiketten lezen, dat is ook allemaal overwhelming. Maar opnieuw, als je etiketten leert lezen, zonder daarover te shamen en zonder 1 ingrediënt te benoemen, je moet je toch vragen kunnen stellen over het feit dat er in bepaalde voedingsproducten ingrediënten zitten die gewoon niet bijdragen eraan. En die zelfs gedesigned zijn om je meer te laten eten ervan.
Geef eens een voorbeeld.
Dan gaan we gewoon los de bliss point in. Hè? Dan mm-hmm. zit je op effect van de bliss point.
En wat voeding, is de bliss point?
De bliss point is de combinatie. Is eigenlijk...
Ik ken de bliss point maar al te goed.
Ja, de Howard Moskowitz heeft dat goed gezien. Als je de juiste verhoudingen, en dat verschilt van product tot product, tussen suiker, vet, zout maakt, dan kom je in een soort van de bliss. Dat is eigenlijk een dopamine shot dat je krijgt.
En dus, maar is dat effectief? Sorry dat ik onderbreek, maar is dat effectief dan zo die hormonen die afgaan?
Ja. Dat is effectief dopamine. Ja. Die voedingsproducten worden zo ontworpen. Natuurlijk, wat is de focus van de voedingsindustrie? En ik wil ze echt niet demoniseren, maar mm-hmm. omzet en marge is belangrijk. Dus
het is nog altijd een bedrijf.
Als jij iets lust, is het al tof. En als je dan dat shotje dopamine krijgt, die beloning, die satisfaction,
dan ga
je dat nog meer willen doen. Ja. Dus dan heb je garantie op long-term commitment van je klant. Hè?
Ja.
En het is eigenlijk een battle tussen alle producten. Maar die suiker... Ik vind dat zo zonde, hè, dat er een suiker-vet-zout-ratio wordt gebruikt, in combinatie met nog andere zaken. En dat zoveel vrouwen en mannen zichzelf schuldig voelen, dat ze veel te veel eten, dat ze in overeten, dat ze van die... cravings hebben, dat ze van die binge-eating moments hebben. En dat het evengoed, het zou zomaar eens kunnen dat het gelinkt is aan de producten die je eet, omdat het geïnduceerd wordt. Dat vind ik zo zonde, want je voelt je eigen slecht, geoordeeld over je eigen. En het zou misschien maar zo simpel kunnen zijn dat het gewoon niet aan jou ligt. Want we kijken naar onszelf als het slecht gaat. Maar ja...
Omdat dat ook is waar je impact op hebt of te denkt te hebben.
Ja, omdat je... Ja, één keer dat ik het wist van een bliss point, dacht ik, ik kan het niet meer unseen op de ingrediëntenlijst. Ja. Het is waanzinnig.
Let je daar dan op? Je let dan op dat er zout, suiker en vet...
Ja, en suiker kan... je vindt dat zelfs, en dat is gevaarlijk. Vaak wordt de vuistregel gebruikt van als er 5 ingrediënten op een etiket, dan is het nog oké, of 4 ingrediënten. Dan denk ik, ja, mannetjes, maar opgelet. Want als je suiker, vet, zout, zijn 3 elementen dat ik nu zeg. Hè. Maar voor hetzelfde geld heb jij... pakt een chips, een gewone aardappelchips. Een aardappel is een suiker, dat is een koolhydraat. Dus als ik het heb over suiker, heb ik het niet over de 10e witte suiker. Mm-hmm. Ik heb het gewoon over macro suikergegevens. Dus dat is een koolhydraat, dat is een suiker. Daar doe je, het is in vet gebakken en daar doe je zout bij. Ja, de doorreedfactor.
Maar de chips is gewoon een bliss point.
Toch? Ja, maar tuurlijk.
Ook, maar alles. Allee.
Alles, ja.
Alles, het ook wordt zoet, zelfs, ook
ja. De chips is nu wel echt... De clichés, dat is echt de ultimate doorreedfactor, maar het wordt gewoon overal in verwerkt, zodanig je toch zo dat suave, smakelijke doorreedfactor gegeven hebt gewoon.
En dat is voor iedereen anders.
Ja.
Frieten, dat heeft toch ook een bliss point, of niet?
Ja, absoluut.
Ah ja, suiker, want suiker, vat en zout.
Ah ja, tuurlijk.
Boom.
Maar en dus... dan heb je ook nog heel de science rond de mondsmaak, de mondbeleving. Hè? Crunch en toch ook de softness. En dat geeft heel veel satisfaction bij, mm-hmm. bij heel veel mensen.
Dat is ook wel logisch, hè, langs de kant. Want je wilt wel genieten ook van je eten.
Ja,
dus ik terecht. Snap het ook wel. Oké, maar wat kunnen we dan doen? Of waar moeten we dan op letten?
Qua
als we naar de supermarkt gaan en we willen iets vastpakken, wat is zo wat de vuistregel? Pak nu, of een paar vuistregels?
Is uw intentie, rule of thumb, als je de intentie hebt om vlees te kopen, is het dan de bedoeling dat je daar suiker bij neemt?
Mm-hmm.
Eet uw stuk taart met de intentie, ik ga een stuk taart eten, ik vind dat lekker, ik zit bij de bomma, het is tof. Maar als je vlees koopt, is dat dan ook met de intentie, ik vind dan eigenlijk dat er suiker in zit.
Ja.
Kijk gewoon naar de etiketten. Zelfs zonder oordeel. Dus hou jezelf vooral niet tegen om dingen te kopen. Want dat is een heel proces. Dat kan heel overwhelming zijn. Maar start gewoon waar jij van voelt. Dat ga ik een keer lezen.
Start small.
Ja, en verander toch ook niet. Houd je niet tegen. Kijk gewoon eens, als je er tijd voor hebt, kijk eens rond van, dat ernaast. En again, het mag vooruit gaan en het mag convenient zijn. En er is weinig brain space, maar... Als je klachten hebt, gewoon al vermoeid zijt, zijt je dan wel dingen aan het eten die bij je passen of die jij goed verteert. Dus rule of thumb, denk ik, focus op de ingrediënten. Als in, zijn er al alarmbellen? Dat je denkt, tja, fronske, is dat de boeling dat hier bijvoorbeeld? We zijn nu eigenlijk veel bezig over suiker, maar dat kan evengoed additieven zijn.
Ja,
of
smaak.
Bouillonblokjes, die moeten nu een keer echt... Als je daar de ingrediënten van leest, dat is echt om... Allee, om achterover van te vallen.
Daar was ik wel van verschoten. Vertel een keer van die bouillonblokjes.
Maar daar zit gewoon... Dat zijn smaakmakers, maar dat zijn eigenlijk... Allee, wat is een bouillonblokje? Je zou denken dat dat een gedroogde variant is van een bouillon te trekken. Mm-hmm. Hey, als je echt de common sense gebruikt, zou het dat zijn. En de boma vroeger maakte bouillon en dat hebben ze dan gedroogd, dus bewerkt effectief. Maar bon, we nemen nu shortcuts, dus oké, bouillonblokje. Maar dan voegen ze daar dingen aan toe. Zeg, zomaar geen opblaasbuik hebt. Met gist, met suiker, daar zit suiker in. Daar worden vetten aan toegevoegd. Palmvet. Alle vetten, maakt niet uit. Ik wil helemaal niet op palmvet. Dat is altijd moeilijk als ik zo aan het vertellen ben om zo 10 voorbeelden van vetten. Daar worden dingen aan toegevoegd die gewoon niet kloppen in een bouillon. Wat zit suiker in bouillon te doen? Wat zit gist in bouillon te doen? Waarom hebben we dat nodig?
Natuurlijk,
aardappelzetmeel. Zelfs in een hummus, aardappelzetmeel. Want dat bindt goed, hè? Dat bindt goed. Dus dan moet je minder... In een hummus moet je dan minder kikkererwten gebruiken, hè? Dat is goedkoper, hè? Kikkererwten zijn duurder dan aardappelzetmeel. Zo kijkt de voedingsindustrie. Mm. Ik heb daar straks gezegd, de voedingsindustrie gaat kijken... Hè, hoe ga je daar fan van zijn van ons product? Ga je dat lekker vinden? De bliss point, oh, ik wil daar nog van. Zodat je in de lange termijn vaste klanten hebt, zal ik maar zeggen. Maar anderzijds gaan zij ook proberen te optimaliseren in het proces zelf van het maken van de producten. Ja. Hè. Hoe kan iets goedkoper? Want als je het goedkoper produceert en aan dezelfde prijs nog altijd verkoopt, dan heb je meer marge, hè?
Ja, kassa. Dus... En somewhere it makes sense. Hè, want je hebt er juist ook gezegd van ja, het is ook de verantwoordelijkheid niet van de voedingsindustrie.
Nee, ja, je kunt het op de markt brengen, niemand verplicht je om het te kopen.
Voilà, inderdaad. Je kunt erover debatteren, naar gelang wat je visie is erover. Maar ja, wat ik ook een beetje naartoe wil, is... hoe moet ik het zeggen? Ik vind het zelf ook overwhelming. Ik ga eerlijk zijn. Omdat... Ik dacht al bouillonblokjes en ik dacht, oh my god.
Zelfs de bouillonblokjes?
De bouillonblokjes gekocht. waar ik zo'n beetje naartoe wil, is van, hoe kunnen we navigeren zonder onszelf helemaal gek te maken?
Ja. Van, dat je niet nu naar de supermarkt gaat en zo, alles is
dat
leuk.
Je er echt,
en,
dat je er obsessief over wordt. Want het ding is, hoe dat ik er naar kijk, is dat elke switch dat je kunt maken, hoe klein dat ook is eerder een gezondheidsvoordeel.
Absoluut.
En ik denk dat voor...
En voeding is lange termijn. Dus heb jij nu bouillonblokjes gekocht, maak ze op en get on with life. Mm-hmm. Hè?
Maar of
het gaat over jaargemiddelde.
Wat dat voor u past momenteel in uw leven?
Ik zou zeggen, wat eet je het meest of wat drink je het meest? Mm-hmm. Uiteraard, als je elke dag 2 grote flessen cola drinkt, dan zou ik zeggen, kans bestaat. Maar, pas op, daar nog. Hè. Ik zou zeggen, de kans bestaat dat je daar winst gaat maken. Uiteraard. Maar, en dat is direct deel 2, want ik ging zeggen van... Kijk naar u. Ik kijk altijd zo bij mijn cliënten. Kijk naar, oké, wat is de biggest win dat nu naar boven komt drijven? Als je nu kijkt naar, wat heb ik nu... Wat is zo mijn typische... Mensen denken dat ze elke week anders eten, maar eigenlijk is dat zo niet. Als je zo'n leefstijldagboek bijhoudt, dan zie je ineens van... Ah ja, ik heb duidelijk een patroon. En dat is helemaal prima, want mensen zijn gericht op ritme. Maar wat komt er boven drijven? Wat zijn zo de grootste winsten? Stel nu dat je elke dag 3 keer per dag datzelfde brood eet van de supermarkt. Wat als ik... het een keer zou switchen voor iets anders. Dus dat zijn de grote winsten die naar boven komen drijven. En tegelijkertijd, en dat is een subtiel evenwicht in die overwhelm, ga niet zitten keuteren in willen aanpakken. En dit is voor jullie perfectionisten, want ik zeg het tegen jullie, want ik ben ook zo. Ga niet keuteren waar dat meeste weerstand zit. Dus dat is iets dat je denkt van, oh ja, ik voel dat ik dat eigenlijk moet aanpassen. Maar je voelt dat je weerstand gigantisch is, drop it. Dat is niet waar dat jij nu... Je moet ergens beginnen als je voelt van, wel... Dat yoghurtje kan dan een keer... Hè, ik heb daar geen emotionele... want we zijn heel emotioneel verbonden met voeding en drank. En dat is ook cultureel, dat is ook logisch. Ja. En ze spelen daar uiteraard ook weer op in. Maar als je zegt, oh ja, dat yoghurtje, dat boeit me niet zoveel. Ik heb daar niet zoveel hechting aan. Ik ga dan een keer bekijken. Oké, dan beginnen daarmee. Mm. Mm-hmm. Meer is niet.
Het begint eigenlijk ook gewoon een beetje bij bewustzijn, hè?
Ja.
Tuurlijk, want again, je moet niks, hè. Maar doe gewoon... dat luikje open van potentiële winsten die je kunt boeken als je bepaalde dingen naleest in de supermarkt. Mm. Het is altijd moeilijk om dat, want ik wil helemaal niet vanuit angst, want het is helemaal niet vanuit angst dat ik spreek, maar ik heb genoeg resultaten gezien, ook bij cliënten die klachten hebben, die gewoon verbeteren met dat ze eigenlijk gewoon onbewerkte voeding, eigenlijk de ideale wereld uiteraard is onbewerkte voeding, hè.
En dat is groente, fruit...
volwaardige producten, volwaardige granen.
Ja.
Of dat je nu vlees, vis of vegan... Het maakt echt niet uit als je maar gewoon voor... Ja, whole foods, hè, dat je gewoon whole voor volwaardige voilà. kunt je de... En dan hebben we het echt over het merendeel van wat je binnenneemt. Hè. Uiteraard, zeg jij, als je op hotel bent en je gaat daar ontbijten en daar is een potje Nutella, ik lust dat nu niet, maar als je dat lekker vindt, eet het. Die stress dat je aandoet met dat niet te eten, is erger.
Ja. Ja.
Het
ja,
gaat
het
echt over een jaar gemiddelde.
Ja. Mm-hmm.
Dus ook, begin niet in de laatste twee weken van het jaar tussen kerst en nieuwe etiketten te lezen. Zou ik niet doen.
Ja, nee. Wanneer komt dit maar online? Dat is
nee, maar dat is... Dat is of met Pasen. Het gaat er gewoon over van... Allee, wees, want we schieten dan direct in die... En ik snap dat, hè, dat is soms ontluisteren in informatie, geschrikt. En dan ga je eigenlijk vanuit gespannenheid die supermarkt binnen. En, mm-hmm. en daar kan misschien wat boosheid en confrontatie bij komen. Voelt gewoon, wat is nu eens iets dat ik kan vastpakken? Heb ik een boter nodig met 3 ingrediënten of mag het gewoon boter zijn? Heb ik een margarine, omdat ik bijvoorbeeld liever... Of ik mag geen zuivel eten of ik ben vegan. Is er, ik heb een margarine nu gevonden met 4 ingrediënten, gefermenteerde cashews. Allee. Dat is iets anders dan alle andere margarines.
Mm-hmm.
Dus kijk eens wat dat, kijk gewoon wat je voelt dat je aan kunt, zal ik zeggen. Want iedereen heeft zijn mental load. We hebben allemaal veel bordjes te dragen. Mm. Probeer ontspanning te vinden in de inspanning. Zoals mijn personal trainer zegt altijd, probeer in de inspanning ontspanning te vinden.
Ik vind dat wel een goeie.
Ja.
Yes,
hoe dat steekt.
Ik vind dat wel goed, want... Vaak kunnen we onszelf daar ook zo in opjagen en hebben dus iets van, oh my god, het is zoveel. En in het algemeen, hè, met zomerzeven, we maken keiveel afleveringen over keiveel onderwerpen en je hebt dan soms zoiets van,
de overwhelm is real.
Ik moet zoveel doen. Mm-hmm. Maar het is een beetje, waar zit je op dit moment ontvankelijk voor?
Exact. Mm,
ja. Wat kunt jij aan? Wat vind jij oké? En wat past op dit moment binnen je levensstijl? En gelijk dat je zegt, als je daar een keer zin in hebt, doe dat een keer. Maar het hoeft ook niet altijd. En het is gewoon een beetje dat bewustzijn.
Ja. Mm-hmm. Het bewustzijn en wat dat je instinct... Alleen, we moeten echt terug leren vertrouwen op ons instinct.
Ja. Maar ik vind wel de vuistregel zo van... Ik wil een tomatensaus of ik wil ik weet niet, pasta. Ik kijk op de achterkant. Wat zit erin? Suiker. Of smaakversterker. Misschien niet nodig.
Mm-hmm.
Wat is een alternatief bijvoorbeeld? Is er een alternatief als er geen is? Ja, oké, bon.
Zo heb ik ook in de supermarkt gestaan voor de bokalen, erwten en wortelen. Ik zie het mij nog altijd doen, omdat dat was in mijn beginperiode dat ik dat vanuit mijn opleiding zoiets was van, hoezo? Dan ben ik dat zelf gaan doen. Letterlijk, ik heb al die bokalen, maar dat was het enige dat ik aankwam. Dat was gewoon erwten en wortelen. Ik dacht, ik ga daar beginnen. En tot mijn... Ik weet niet of dat nu zo nog is, want we spreken over... dat zal nu 2017 zijn. Toen deden ze gewoon suiker in alle bokalen met erwten en wortelen. Mm. En ik was in shock. En dan heb ik uiteindelijk 1 bokaal gevonden zonder erwten en wortelen. Met erwten en wortelen liefst. Zonder suiker. Het zou wat er is zijn. Ook wel lekker, maar niet echt van toepassing. En toen was ik echt... Toen ben ik met een victoriegevoel naar huis gegaan. Want dat was gewoon een bokaal erwten en wortelen. En zo begint dat.
Ja.
Ja, dat is oké. Okay. Ik moet wel zeggen, ik ben altijd wel... Ik heb altijd al etiketten gelezen, omdat er zit ook heel vaak vlees in dingen. Dat je denkt,
dat
waarom zit er zelf vlees in?
Ja, ook
eigenlijk
daar.
In heel veel. Ja. Dus ik heb dat altijd al gedaan. En als ik dan zo iemand anders in de supermarkt dat zie doen, dan denk ik, all right!
Die collega.
When you know, you know. Gloating van aan de andere kant van...
Ja, dat ik gewoon zoiets heb van, oké. Maar ik vind wel dat je dat meer ziet.
Dat mensen daar bewust mee bezig zijn.
10 jaar geleden was ik echt de enige die daar aan het zoeken was naar even 171 voor de gelatine.
Maar zo komt je aan 195 suikerbenaming natuurlijk. Want...
Ah ja, dus de fructose krijgt dan een andere naam.
Uiteraard.
En wordt opgesplitst, vertelt dat misschien een keer. Ja. Want dat vond ik eigenlijk wel nog...
Ja, dat was ook een slimme. Hè? Dus eigenlijk als je, wat ik daar straks zei, het volgorde van aandeel in de ingrediëntenlijst. Dus stel dat in verhouding suiker zou op de eerste plaats staan. Ja, dat is niet zo sexy tegenwoordig, want de mensen worden wat bewuster en durven wat heft in handen te nemen. Dus dan gaan ze die suiker rap op in verschillende vormen van suiker, zodanig dat ze dat kunnen, 30% kunnen dan opspitsen in bijvoorbeeld 3x10 of zo. En dan moet dat niet helemaal vooraan staan. En dan bedijzelen ze je zo een beetje met zo'n beetje unicorn glitters in je ogen. En dan denk jij, ah ja, maar kijk, de suiker is niet op de eerste plaats. En dan word jij dus eigenlijk een beetje mijn kluitje in het riet gestuurd. Hè. En ik ben niet tegen suiker. Hè. Het gaat echt over...
Het is een voorbeeld.
Weet het gewoon. Ja.
Ja, weet gewoon een beetje hoe dat opgesteld is.
Mm-hmm. Ah, dat wist ik zelf
wat
ook niet.
Wat ik persoonlijk wel doe, is als ik inderdaad zie dat er iets is en ik zie dat dat 25 ingrediënten heeft, dan denk ik vaak, maar...
Ja, en ook van die technische benamingen.
Kaas.
Ja, exact. Kaas. Waarom voegen we kleurstoffen aan kaas toe?
Hey, Hanna en Amber hier. We komen er snel even tussen gefietst om u te bedanken om naar ons te luisteren. Zonder Zever is een project waar veel passie, liefde en middelen in gestoken worden. Wat we doen wordt mede mogelijk gemaakt door onze fijne partners. Maar als jij de afleveringen waardevol vindt, kan jij naast een aflevering delen of onze podcast raten, vanaf nu ook een kleine bijdrage leveren via buymeacoffee.com/zonderzever. Elke vorm van steun helpt ons enorm. Dikke merci en nu terug naar de aflevering.
Omdat het daar beter verkoopt.
Ik wist dat niet.
Ja, dat is lekker geel, ja, hè? Vinden we tof?
Logisch.
Ja.
Dat is de kleurstof.
Waarom wordt zout geraffineerd? Omdat wit zout beter verkoopt.
Wacht, is zout niet wit?
Nee. Zuiver zout. Als je ongeraffineerd zout, dan moet je maar eens... Allee, het zal nooit wit zijn. Ja.
Ja. Dat is wat grijzig.
En ook, ja Keltisch zeezout zal grijziger zijn. Het hangt er een beetje vanaf. Welke dag Himalaya-zout is dan meer rozig.
Ja, dat kennen we zo, de Himalaya.
Maar, en tegelijkertijd, als jij zout van lage kwaliteit oogst, zal ik maar zeggen, en je gaat dat raffineren, dan ga je ook de toxines meekrijgen. Dus soms is het alle geluk bij een ongeluk dat ze het zout raffineren. Maar ook daar, hè, demonisering van zout is ongelooflijk. Ja, akkoord, als het gaat over zout dat toegevoegd is aan supermarktproducten. Dat is zeker geen ongeraffineerd zout, dat is geraffineerd zout. Dat zorgt voor een zoutpiek, net als een suikerpiek.
Mm. Ja, ik wist eigenlijk niet voordat ik uw masterclass deed dat er zoiets was als een zoutpiek.
Echt? Bestaat dat?
Ja, dat is een heel tof om eens verder op te onderzoeken. Ja,
ik denk dat hij een keer moet weerkomen.
Ja. Allee, dus morgen nog eens dan.
Maar misschien nu dat we... Allee, we hebben het even genuanceerd van... doe het op je eigen tempo. Maar misschien moeten we eens even terug voor de liefhebbers, de nerds onder ons, die zeggen van... Oké, ja, ik heb...
I love me some nerds.
Wat er nog op ons lijstje staat, is E-nummers, smaakversterkers. Ja, E-nummers. Kun je daar een keer iets over kan vertellen?
Ja, de smaakversterkers wel. Gaan... Uiteraard, ik kan altijd over E-nummers, wel over de plank achter u. Ik vertel er iets over.
Geen probleem. Ik dacht over de plankaart. En
ik dacht ook, wauw.
Kan ook.
Kan werken.
Smaakversterkers.
Wat heeft gisteren gegeten?
Ik heb eens in een supermarkt en ben gevolgd.
Echt?
Maar
is
dat echt? Nee, dat is niet waar, hè.
Wauw.
Dat is bij wijze van voorbeeld.
Oké, okay, wow.
Ik dacht dat we aan het stuk van de nerds kwamen en het is helemaal een andere kant opgegaan. Maar ik vind het prima.
Oké, okay, maar dus de E-nummers.
De E-nummers. Smaakversterkers bijvoorbeeld. Je hebt heel wat... Eigenlijk voegen ze heel wat pretstofjes toe. Dat dan nu gaat over geur, kleur...
Ja, wat soms is een E-nummer? Ja, wat is een E-nummer?
Een E-nummer is een meestal geïsoleerd elementje uit. Het kan synthetische oorsprong hebben, het kan natuurlijke oorsprong hebben. Dat hangt er echt vanaf. Dat kun je opzoeken of dat van... Maar, en dan nog in de naamgeving, bijvoorbeeld citroenzuur. Dat is een klassieker. Wordt als veilig E-nummer nog altijd beschouwd. En eigenlijk door de band, als je al E-nummers op lijst zal E300 en E330 als voedingszuur wel... de minst erge zijn, maar citroenzuur, dat is eigenlijk vooral om dingen niet te laten oxideren. Hè? Dus om dingen mooi in kleur te houden en het vers te houden enzovoort. Dus natuurlijk, als er iets bewerkt wordt, wil je ook dat het nog vers is tegen dat het bij u thuis is. Hè?
Wilt niet rot.
Maar dat is hetzelfde principe dat je een avocado met citroen zou besprenkelen, omdat dat ook dan niet bruin wordt.
Ja? Dat is dat principe. Ja. Maar citroenzuur in de producten komt niet van citroenen, mannetjes.
Ah ja.
Citroenzuur komt van een schimmel.
Lovely.
Ja. En ik zeg niet dat schimmels slecht zijn. Hè. Wij maken deel uit van de hele biotoop met bacteriën en schimmels. Maar het zou kunnen... En op zich zijn die niet schadelijk. Citroenzuur is niet schadelijk. Maar als je de cumul pakt van en citroenzuur, all the time, in al die bewerkte producten zit citroenzuur meestal, of rozemarijn is gehakt of whatever. Als je daar de cumul van doet, en nog eens de andere E-nummers. En het is altijd de en. Je kunt niet één bozerik aanduiden. Er zijn natuurlijk een paar E-nummers, er zijn twee groepen die toch wel wat aandacht... Er zijn verschillende groepen. Hè. Enerzijds in de bewaring, want dat is waarom dat bijvoorbeeld WHO... bij ultra-processed foods en het vooral heeft over dingen als charcuterie, hè, hoe noemen we dat, bewerkte vleeswaren is de officiële naam. Daar zit heel wat ingrediënten in die niet zo top zijn, maar daar zit bijvoorbeeld ook nitrieten en nitraten in. Daar is Europa ook strenger op antwoorden. Uiteraard is dat weer met een tijd van pak het binnen 5 à 10 jaar moet dat aangepast zijn. Dus we hangen er nog wel even aan. Maar nitrieten en nitraten zijn kankerverwekkend. Dat is gewoon aangetoond. Maar ze hebben nu, want daar heb ik dan ook in gedoken, van ja, maar wacht, waarom doen we dat dan allemaal in dat vlees? Dat is weer die bewaring en de veiligheid, natuurlijk, want dat is ook een bezorgdheid. Er moet een garantie zijn, er is een liability natuurlijk. Als je voeding verkoopt, moeten we wel zien dat dat veilig bij de mensen geraakt. Zonder bacteriën, zonder schimmels, zonder levensgevaarlijke toestanden. Uiteraard snap ik dat je dat wilt. Maar dus nitriet, nitraat, dat is een van de e-nummers wat je echt...
Dat vind ik wel even heftig om te horen. Dat wist ik echt niet.
Wat nummer is dat?
Oh, dat is nu een goede vraag. Nitraat. Wacht, nummer eens zien. Nitriet, nitraat. Oh, dat is een E250 en een E210. Ja. Dus dat is vooral charcuterie en vleeswaren. Okay. Maar nu hebben ze echt gewoon... Er is één soort ham of zo. Ik denk dat dat... Ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen welke, maar je kunt zo wel een gedroogd hammeke vinden waar dat alleen maar zout in zit. Hè? Gewoon ham en zout. Maar de meeste, eigenlijk alles, alle...
Dat is eigenlijk een soort bewaarmiddel.
Ja, ze vinden er zijn wel technologieën die aan het komen zijn. Dat is een soort van de gas dat ze dan zouden gebruiken om dat te verpakken, om dat eigenlijk goed te houden. Maar ja...
Eigenlijk hoe verser, hoe beter, toch?
Ja. Sowieso. Sowieso. Eigenlijk is, maar dat is weer die shelf life. Hè. Je hebt een supermarkt vol producten en je moet dat op een veilige manier lang genoeg kunnen aanbieden. Mm-hmm. Hè. En je hebt dan ook nog, je hebt ook nog de andere processen uit veiligheid. Hè. Bijvoorbeeld het pasteuriseren ook. Als je, dat is nu misschien een gemakkelijke tip. Als je niet elke dag fruitsap zou drinken, je drinkt dat bijvoorbeeld in het weekend, dan zou ik zeggen, pers een keer je eigen fruitsap. Want fruitsap, zoals dat wij het kennen, stel nu sinaasappelsap, de kans is... zeer groot, als in 99%, want ik heb nog geen alternatief gevonden, is dat dat niet alleen gepasteuriseerd is, maar dat is eigenlijk in een warm, zeer warm Zuid-Amerikaans land bijvoorbeeld, is daar heel populair voor, worden daar de sinaasappelen, uiteraard, ze groeien niet in België, dat snap ik, maar dan wordt eigenlijk dat sap wordt eruit gehaald, dan wordt er eigenlijk alle vloeistof uitgehaald, zodanig dat het eigenlijk efficiënt is om te shippen richting het land van het bestemmingsland eigenlijk. Hier wordt er dan terug water aan toegevoegd. En het wordt uiteraard ook gepasteuriseerd, zodat er vooral geen bacteriën zijn. Maar pasteurisatie is hetgeen wat dat ons gered heeft van bepaalde bacteriële epidemieën, maar is ook hetgeen wat dat ons nu mee ziek maakt. Want wij hebben wel bacteriën, wij leven samen in een biotoop van bacteriën. Ja. Dus die pasteurisatie maakt eigenlijk heel veel kapot. Hetzelfde trouwens met zuivel. Als je melk drinkt, gepasteuriseerde en gehomogeniseerde melk is een heel ander verhaal als rauwe melk. Omdat er heel veel processen aan toegevoegd zijn. Het kan zijn dat je misschien rauwe melk wel verteert, bijvoorbeeld.
Hmm, dus het kan zijn dat je zo wat een intolerantie hebt tegenover melk, maar eerder tegenover de gepasteuriseerde.
Ik heb dat. Ik kan geen gepasteuriseerde zuivel in het algemeen, maar zeker geen gepasteuriseerde melk. Ik drink rauwe melk, geen enkel probleem. Heel veel mensen hebben een lactose... problematiek, zal ik maar zeggen. Ze verteren geen lactose van geboorte of dat ontwikkelt zich later. Maar in rauwe melk zit lactase. Lactase is het enzym dat lactose afbreekt. Ja. Als je dat pasteuriseert, dan gaat die de goede bacteriën, maar ook de slechte bacteriën, dat is dus het risico dat ze niet willen nemen, de goede en slechte bacteriën gaan eruit, maar ook de lactase gaat eruit. Dus je blijft over met lactose.
Okay. Ik kan er wel ergens in komen, hè. Van bepaalde perspectieven. Allee, ik ga nu even advocaat van de duivel zijn en pro de voedingsindustrie, van de veiligheid, de shelf life.
Absoluut.
Het feit dat voeding nu langer bewaarbaar is, hè, dat er ook een nieuw weggesmeten worden, dat je niet elke dag moet gaan. Dus ik versta, er is echt een case voor te maken. Ja. Maar, ja, het heeft ook wel zijn donkere kantjes.
Ja, en het komt ook, gewoon al een van de grote namen die vertrouwd wordt in Vlaanderen is Cienzano. Zelfs zij maken er een case van om te zeggen, het kan niet zijn dat ultrabewerkte voeding zo goedkoop is en dat verse voeding zo duur is.
En ultrabewerkte
voeding is slecht voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu.
Ja.
Dus, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Want dat is natuurlijk, heel vaak krijg ik de feedback dat onbewerkte voeding en kwalitatieve voeding, wat is dat maar dat niet iedereen daar de resources voor heeft, of dat het nu gaat over monetair of logistiek en een boer in de buurt enzovoort. Ja. En ik snap dat helemaal, maar dat is inderdaad het systeem dat op zijn kop staat. Het kan niet zijn, en in andere landen doen ze het al, dus waar wacht België nog op om onbewerkte voeding te stimuleren en ultraprocessed foods gewoon echt... Ik zou ze liever bannen, maar kijk, ik denk dat we ooit tot dat punt gaan komen, want de onderzoeken moeten natuurlijk... Het is moeilijk om er onderzoeken op te doen. Er worden heel veel observationele onderzoeken gedaan. Maar
het is moeilijk te isoleren natuurlijk. Hè, zoiets.
Data en ethisch moeten ook opletten wat je doet natuurlijk. Hè. Je kunt niet random mensen heel ziek laten maken.
Ja.
En de anderen dan weer niet. Als je het juiste lotje trekt in een randomized onderzoek. Er is heel wat ethiek bij gepaard. Ja, dus dat is heel moeilijk om naar juiste onderzoeken, of volledige onderzoeken. Dat duurt ook heel lang voordat er echte conclusies komen. Dan gaat misschien de regelgeving veranderen en dan duurt het nog eens 10 jaar.
Dus, met andere woorden, langs de buitenkant shoppen, jongens. Ja. Als je binnenkomt, groentjes fruit, ja. De noten en de zaden.
Maar het is ook oké om 80-20, hè. Koopt u een keer iets, hè.
Maar zelfs 70-30, als jij komt van 100-0, is 10-90 zelfs. Elke stap op lange termijn en vooral consistent. Al is dat elke dag je ontbijt. Dat je zegt, wel, ontbijt is niet zo spannend. Ik ga een keer vanaf nu 2 eieren eten in plaats van... Ik zeg nu maar iets, hè. Het is echt gewoon fictief, hè. 2 eieren eten in plaats van een granola. Dat is nu wel het tegenovergestelde, want meestal de granola-mensen hebben graag wel liever een zoeter ontbijt. Mm. Maar ik geef nu maar dat voorbeeld... Dat is wel 365 keer op een jaar dat je iets verandert. Hè?
Maar zelfs als je bijvoorbeeld naar een zoetenbek zou gaan, ik ben echt een zoetenbek, en in een granola is er al heel veel variatie. Oh, dus dat is al stap 1. Dat is massief. Ja. Maak het zelf. Of als je nu zegt van, ik heb hier nog wat brood liggen en je doet er wat suiker bij. Sure, dat is suiker. Maar je hebt al die andere zaken...
En je weet wat je eraan toegevoegd hebt.
Ja. Ja. Je hebt er zelf
aan
toegevoegd.
En welke vorm van suiker? Wat melk, heel veel suiker, synthetische suikers.
Voilà. Ik denk dat dat vooral is dat soms wat moeilijk te navigeren is, omdat je zoveel woorden hebt dat je letterlijk geen hol van begrijpt.
Maar dat is juist een indicator. Als je het niet begrijpt, you're not supposed to be not understanding wat dat je eet, toch? Allee, je moet wel als je een broccoli koopt, heb je toch de intentie van een broccoli te kopen? En dan gaat toch een broccoli eten?
Ik kom niet af met het feit dat ze een broccoli-ding toevoegen. Echt.
Ja. Nee, als we het gaan hebben over... Ja, dat is ook weer bewaarmiddelen op groenten en fruit. En de pesticiden, dat is nog... Ja. Dat is nog een ander verhaal. Maar weet je, dat is nu... Dat hangt er dus vanaf in welke fase of in welk spectrum dat je zit. Er is bij iedereen winsten te boeken, ook bij mij. En het verschil tussen... Je hebt keiveel klachten. Echt waar, als je veel... Er zijn twee dingen, mijn twee eerste stappen altijd die... een zot succes hebben. Eén daarvan is altijd, we gaan etiketten leren lezen. En niet als in, ik moet begrijpen wat elk ingrediënt betekent, maar gewoon de basics. Ik begrijp 5 ingrediënten niet, wat zou dat zijn? Dan niet opzoeken, maar gewoon beseffen, waarschijnlijk zal het niet bijdragen aan uw gezondheid, ik zal het zo zeggen. Misschien zelfs draagt het bij aan uw klachten, maar dat is weer... One size fits none, hè. Dus dat is weer testen, hè. Vervangt het gewoon een keer.
En er zijn gewoon een aantal, zoals dat je zei, die nitrieten, nitraten, aspartaam, acesulfaan K. En dan was er zo nog iets met een 216E, ja, ik heb daar eens opgeschreven.
Wacht, hè.
Of E326 of zo. Oh, ik weet niet meer wat het was.
Ik weet niet welke je bedoelt.
Mijn punt is gewoon... Er zijn een aantal zaken dat je misschien wel op
de
kunt letten.
De 621?
Ja, dat.
Ja, okay, dat de glutamate.
Gewoon, ja, dat je gewoon eens kunt kijken van, oké, als dat erin zit... De WHO heeft ook gezegd dat dat wel kankerbevorderend is. Dus
onder
621
is echt wel
een klein beetje vermijden.
Een grote. Die zit typisch in de Aiki-noedels. Die zit heel vlotjes in alles wat dat... Al wat dat zo hartig is eigenlijk. Hè. Zo de Aiki-noedels, de chips, de... Ja. Maar niet allemaal, hè. Je kunt gewoon zuivere chips vinden, hè. Maar en in E621, vroeger was dat E621, dan begonnen ze de voluitnaam, zal ik maar zeggen, gebruiken. En nu is alweer, ik heb ze weer geteld, ik denk dat er 15 alternatieven zijn, maar zo gehydrolyseerd, soja-eiwitachtig. Ik weet niet meer wat de exacte namen nu zijn, maar dat doet geen bellen rinkelen, hè. Dus je moet echt...
Maar dat is echt wel vergaand.
Daarmee, het gaat echt niet over de ingrediënten begrijpen. Het gaat gewoon over, voel het voor jezelf eens, wat je op een week of op een maand eet. Hoeveel kwam gewoon uit een flashy pakje met heel veel flashy marketingkleuren en heel veel beloftes. Dat zijn echt al dingen die je gewoon misschien heel gemakkelijk kunt vervangen. Ja. Want dat wil ik ook zeggen, probeer niet te veel te schrappen. Probeer altijd gewoon vervangers te zoeken. En als je nog geen vervangers vindt, dan kan het zijn dat nu gewoon... Ja, sommige dingen kun je gewoon niet... Een opwarm lasagne ga je niet ergens vinden dat je denkt, oh, dit is top, tenzij dat je hem zelf maakt. Dus ja, sommige dingen moeten gewoon laten gaan.
Ja.
Mm-hmm. Ik denk dat ik naar uw masterclass ga kijken.
Maar suiker en wat is het allemaal in een gewoon brood toevoegen? Like, en kleurstoffen? Waarom?
Er zijn
zelfs
dingen die
extra gluten
eigenlijk moeten zijn. Maar je kunt die pas weten als je het leest. Wie verwacht er dat er een tomaatsaus suiker zit? Ik niet.
Ja, je hebt een bepaald vertrouwen.
Je hebt mensen, pas op.
Dat is ook
komt ook...
Dat is ook niet erg, hè. Je moet jezelf dat ook niet kwalijk nemen, hè. Nee. Het is eerder gewoon van, ah ja, oké, als ik misschien soms een keer iets weet, dan kan ik er eens naar kijken. Maar ik zie wel wanneer dat wat past. En, en dat bewustzijn vind ik belangrijker.
Het is niet de bedoeling om one size fits all te doen. Het is niet de bedoeling om zwart-wit te zeggen, dat is slecht en dat is goed.
Nee.
Maar je kunt het niet onder de mat vegen. En je kunt niet zeggen, nee, het is helemaal oké. Okay.
Ja, je kunt niet zeggen, aspartaam, woehoe. Ja. Dat kunnen we niet gaan doen, dat is nu gewoon een feit.
Je kunt blijven discussiëren over, ja, maar er is geen enkel studie die aantoont. Nee, maar serieus, er zijn echt wel heel veel mensen met heel veel klachten. En wanneer ze dat niet meer nemen, of niet meer binnenpakken, ik zal het zo zeggen, dan worden hun klachten beter. Dus er is wel nog altijd een verschil tussen wat kan er onderzocht worden, hoe lang kan het onderzocht worden, is er budget voor, en kan het ethisch onderzocht worden op een ethische manier, versus wat zegt de praktijkervaring.
Ja.
Dus probeer het gewoon voor jezelf. En ja, als je een frisdrank pakt, pak dan op zijn minst een volwaardige dan, zonder aspartaam, zonder acesulfaam-K. Dat is echt een winst dat geboekt, hoor. En dat gaat nog meer en meer uitkomen in de studies, je gaat het wel zien. Maar...
want er zijn ook best wel heel veel studies die dat tonen, hè?
Ja, en het darmmicrobioom, want dat begint nu stilgezaan eindelijk op te komen. Maar uw microbioom, zowel bijvoorbeeld, we hadden het daar straks nog over één nummer, we hadden het over nitriet, nitraat, maar de emulgatoren bijvoorbeeld, worden nu meer en meer linken gelegd naar alles wat dat, niet alleen het microbioom, dus uw darmflora, zoals de meeste mensen dat kennen, uw bacteriële evenwicht in uw dikke darm, maar ook uw darmslijmvlies, dus in uw dunne darm, op twee niveaus. Uw dunne darmslijmvlies is cruciaal. Uw microbioom is cruciaal in uw immuniteit. Ik bedoel, als je klachten hebt rond vertering, probeer die er op zijn minst. En dat zijn zo typische dingen die eindigen op zo guargom, zo de gommen van deze wereld. De
lecithines. Xanthaangommen, zo, ja, is voilà. Dat niet dat?
Ja, dat zijn zaken die heel veel trouwens aan hele fijne producten worden toegevoegd. En heel veel plantaardige producten ook, omdat ja, je moet dat samenbrengen in bijvoorbeeld een yoghurt is heel vaak. Dat moet suave zijn. Hè. Je moet niet zo een brakke pot
met
brokken. Dus je wilt dat een klein beetje samenbrengen als emulgator. Maar dan moet je gewoon mee opletten. En het kan zijn als je darmen, want dat is ook nog iets, het kan zijn als je darmen hersteld zijn, ga je daar veel beter tegen kunnen. Maar dat zijn zo een van die groepen die toch echt wel... Ik bedoel, de smaakversterkers, nitraat, nitriet. En dan de emulgatoren, dat zijn er toch die echt... Ja, zeker als je klachten hebt, dat je toch even moet een keer zo ter harte pakken.
Ik denk dat wij nog uren kunnen verder babbelen.
Ik denk dat ook. Letterlijk.
Ik vond het heel interessant. Ik raak er niet door ontmoedigd.
Ik ook niet.
Het is moeilijk om er zo één mini, concreet, helder... Want dat wil je uiteindelijk. Je wilt een helder, concreet kader met... Zo drie stappen, maar dat is
maar,
niet meer makkelijk. Hè?
Nee, en ik denk ook gewoon, het is belangrijk dat de mensen die luisteren en die dat nu interessant vonden, dat die gewoon de supermarkt kunnen binnengaan en een keer iets lezen en zoiets zeggen van, ah, oké, dat snap ik. Ik vind zelf het gewoon snappen, ook al koop ik het snappen vind ik gewoon al iets. Dan maak ik een bewuste keuze. En het is mijn bewuste keuze om dat wel te kopen.
Klopt.
Dan. Dus ik hoop dat het iedereen toch wel een beetje zal geïnspireerd hebben en geholpen heeft. Sandra, ik heb in het begin gezegd dat jij dus ook een leefstijlexperte bent. Jij hebt ook een aantal cursussen en academies.
Ja.
Wat kunt je...
Ik heb nu al mijn masterclasses en mijn e-books en tips en tricks en lijstjes en wat je wilt, heb ik allemaal samengebracht in één academy. Eén platform, dat je dat gewoon kunt consulteren, want inderdaad, dit kan alleen al overwhelming zijn. Dus ik wou eigenlijk gewoon u alles ter beschikking geven wanneer je klaar voor bent. Dat gaat over slapen, gaat over etiketten lezen, gaat over suikerschommel, dat gaat over vanille. Alles met hormonenvertering en ontstekingen. Dus Level Up Academy is nu gelanceerd in november. En daar is nog een... er is in november was er alleszins nog een early bird prijs. Maar weet je wat? Als je geluisterd hebt naar deze podcast, dan mogen mij een bericht sturen en je zegt, ah ja, die Level Up Academy, ik heb u gehoord met Hanna en Amber. Stuurt maar een berichtje naar mij. Als je wilt instappen in Level Up Academy, dan geef ik u gewoon aan de early bird prijs. Dus voilà.
Oké, vreemd.
Alvast hartelijk bedankt.
Ja.
Ja. Alsjeblieft. Ja. Ik vond als je het uitgehouden hebt tot nu, dan verdien je dat wel.
Nee, ik vond alleszins... Ja, ik heb dus de etiketten lezen gedaan en ik vond het super interessant.
Dat is echt...
Het was 5 uur.
Een boekje van 5 uur.
Maar nee, ik vond het super boeiend en alles wat dat gewoon jezelf meer bewust kan maken.
En ik blijf ook op mijn stories, ook als je zegt, ik heb er nu niet budget voor, mijn stories blijf ik ook dingen delen rond etiketten en alternatieven. Ik probeer altijd zoveel mogelijk alternatieven en toch de little gems uit de supermarkt te delen. Ik denk, oh, wat een leuke verrassing. En uiteraard deel ik dat dan. Dus wie weet kunnen daar al gewoon wat inspiratie komen snoepen. Je bent meer dan welkom.
Top.
Super.
Keigoed. We gaan dat ook allemaal nog een keer in de show notes zetten met linkjes, zodat jullie daar makkelijk aan geraken. Dikke merci, Sandra, om tot hier te komen.
Ja, jullie zijn bedankt voor de uitnodiging. Wat een zalige vibe hier. Nice. Kunnen we deze nu wekelijks doen dan?
Is goed. We beginnen een spin-off.
Yes.
All right.
Merci iedereen om te luisteren en tot de volgende. Bye-bye. Ciao.